Hey, superleuk dat je luistert naar de Authentieke Vrouw podcast. Mijn naam is Diana Arkeveld en ik leer vrouwen hoe ze zonder poespas of zweverig gedoe eindelijk afrekenen met alle terugkerende patronen in hun leven. Simpelweg door eerst te gaan snappen waarom je doet wat je doet. Want vanuit inzicht kun je je patronen gaan herkennen. En vanuit daar ontstaat de blijvende verandering. Dit zorgt ervoor dat jij op je 85ste vol trots kan zeggen dat je keuzes in je leven hebt gemaakt die volledig bij je pasten. En daarom werk ik alleen met ambitieuze vrouwen die volledig voelen dat ze voor eens en altijd willen stoppen met het reageren vanuit deze patronen. Verandering is echt mogelijk, als je maar snapt waarom je doet wat je doet. En daar gaan we in duiken. Wij gaan jouw gebruiksaanwijzing schrijven. Maar jij kan dit. Let's go! Hey, superleuk dat je luistert naar deze nieuwe podcastaflevering. En in deze podcast gaan we het hebben over de moederwond, over opgroeien met een afwezige moeder en wat die moederwond dan precies is, waar het door komt. Dus hoe kom je nou aan die moederwond? Hoe je die kan herkennen, maar ook hoe kun je nou helen op het moment dat jij zo'n moederwond hebt. Hoe doe je dat nu? En misschien heb je nog nooit van het woord moederwond gehoord. Luister je toevallig altijd deze podcast? Of ben je specifiek op zoek naar, hey, wat is nou precies een moederwond? Welk effect heeft het op mij en op mijn leven? Alles is allemaal oké. Want ik ga je proberen zo goed mogelijk in gemakkelijke taal uit te leggen wat een moederwond is en wat het effect is. Want wat ik heel erg vaak van klanten hoor als ik ze aan ze vertel, dan zeggen ze, oh, maar is dit het? Als ik dat had geweten, dan nou ja, had ik het niet zo ingewikkeld gevonden. En ik vraag ook altijd hoe het gaat. En dan zeggen ze, ja, ik heb er wel over gezocht. Maar op internet zie je heel erg veel, en ik ben er ook even naar gaan kijken en dat klopt, heel erg veel in hun ogen wat ingewikkelde theorie. En zeker wanneer je geen systemische opleidingen hebt gedaan, al die systemische boeken, het is niet dat je denkt dat zijn lekkere boeken om even te lezen voordat je naar bed toe gaat. Daar moet je echt eventjes de linken voor snappen. En de artikelen die je vindt over moederwond vind ik ook heel erg vaak één op één te herleiden zonder iemand af te zeiken, want dat is niet met de bedoeling, naar het boek van Bethany Webster. In het Nederlands heet haar boek Het Helen van de Moederwond. En zij gaat heel erg uit van de moederwond in het kader van het patriarchaat. Ik vind dat een moeilijk woord, sorry. Het kwam er een soort van goed uit. En ik ga zeker naar het meer generationele stuk kijken. Maar ik wil een klein beetje uit die hoek blijven en je echt heel erg uitleggen hoe zo'n moederwond nou precies ontstaat. Nou, we gaan gewoon lekker beginnen. Dan ga je vanzelf merken welke kant op gaan. En deze podcast is er waarschijnlijk wel eentje die langer gaat zijn dan dat je van mij gewend bent. Want ik wil echt dat je dit gaat begrijpen hoe dit in elkaar zit. Nou, op het moment dat jij het woord moederwond hoort, ja, heb je waarschijnlijk vaak geen idee, ja, wat betekent dat nou precies? Wat is dat nou? Wat houdt dat nou precies in? En zoals ik naar de moederwond kijk, is de moederwond eigenlijk een verwonding die ontstaan is in de verbinding met jouw eigen moeder. En zo'n verwonding, ik noem het maar even verwonding, omdat het woord moederwond is. Dus de wond wijst naar verwonding, of verwonding wijst naar wond. Die verwonding die ontstaat dus omdat jouw moeder eigenlijk niet in staat was om je te geven wat jij emotioneel nodig had. En dat is echt super belangrijk om je te realiseren. En dat is dus de moederwond. En met een moederwond heb je dus te maken met een term die je misschien wel kent, een emotioneel afwezige of onbeschikbare moeder. Nou, we gaan zo even helemaal in die theorie duiken, hoe dat precies zit. Maar als jij te maken hebt met een moederwond, er is een hele lange lijst waar je dan last van kan hebben. Maar ik heb even de meest herkenbare eruit gehaald. Wat je ziet is eigenlijk dat als je last hebt van de moederwond, dat je jezelf klein houdt. Zowel op persoonlijk vlak als professioneel vlak. Dus in je werk. En je ziet ook dat je problemen hebt in relaties. Dat kunnen allerlei relaties zijn. Liefdesrelaties, vriendschappen, familierelaties, werkrelaties. Noem het maar op, relaties met je kinderen. En op het moment dat jij daar last van hebt, zul je ook merken dat je je heel vaak minder waardig voelt. Dat je een laag eigenwaarde hebt, weinig zelfvertrouwen hebt. Maar bijvoorbeeld ook dat je je heel vaak met anderen vergelijkt. En dat je het lastig vindt om grenzen te stellen. Bevestiging bij anderen zoekt. Maar ook kan het zijn dat je heel perfectionistisch bent. Als je last hebt van de moederwond, kan het zijn dat dat zich uit in heel hard werken. Of burn-out raken of uitgeput raken. En wat ik veel bij mijn klanten zie, is dat ze heel vaak het gevoel hebben dat er iets mis met ze is. Dat ze echt denken, ja, weet je, er is iets met mij mis. En ze weten ook eigenlijk niet zo goed hoe ze met zichzelf moeten omgaan. Met hun eigen gevoel, met wat ze voelen, wat ze nodig hebben. En je ziet heel vaak dat er sprake is van codependentie. Het gemakkelijk samensmelten, symbiose met iemand, met een volwassen iemand, aangaan. En daarin verliezen ze zichzelf helemaal. En zie je ook dat ze zichzelf eigenlijk zoals ze zelf zijn niet kunnen accepteren. En dat is ingewikkeld. Je ziet dat ze bang vaak zijn om alleen te zijn. Verlatingsangst komt vaak voor. Je houdt jezelf klein, maar je ziet ook dat er sprake... Vaak zie je dat, niet altijd. Dat er sprake is van depressie, van verslaving. En verslaving in alle ruime zinnen van het woord. Dus dat kan ook een eetverslaving zijn. Dat je heel veel eet of juist helemaal niet eet. Dat je last hebt van roken. Dat je last hebt van een werkverslaving. Hè, dus het harde werken wat ik net al noemde. Eetstoornis kan van alles en nog wat zijn. Op het moment dat jij iets hiervan herkent, is de kans groot dat jij te maken hebt met een moederwond. En om die moederwond goed te kunnen uitleggen, wil ik je even meenemen terug in de tijd. Naar de tijd dat jij nog in de buik van je moeder zat. Want toen jij als klein babytje in de buik van je moeder zat, was je eigenlijk, was je gewoon 100% afhankelijk van je moeder. En je zal ook merken dat jullie als het ware helemaal met elkaar verstrengeld waren. Jullie zijn symbiotisch samen, zoals we dat noemen. En symbiotisch is dat de een niet zonder de ander kan. En dat zien we ook in ongezonde relatiedynamieken. Dus dat je met verlating zegt bijvoorbeeld dat je niet zonder de ander kan. Dan ontstaat er ook een symbiose. Maar op het moment dat je als babytje in je buik van je moeder zit, heb je die symbiose nodig. Want anders, ja, zonder haar kun je niet leven. Want zonder haar krijg je geen voeding, krijg je geen bloed en dan ga je dood. Dus, zoals ik het vaak zeg, als babytje ben je, of als foetus, ik noem het vaak babytje, maar de officiële term is foetus. Ben je onderdeel van haar, maar ik vind onderdeel altijd alsof het buiten haar, buiten de moeder staat. Maar je zit gewoon letterlijk in je moeder. En alles loopt door elkaar. En wat erin dus heel interessant is, is dat als jij in de buik van je moeder zit, heb je nog helemaal geen eigen identiteit. Je bent 100% afhankelijk van je moeder. En je kan daardoor dus ook geen onderscheid maken tussen wat is van mama en wat is van mij. En dat betekent dus ook dat je de emoties en de gevoelens van je moeder ook als die van jou kan ervaren. Zowel in de buik als buiten de buik. En daar komt gelukkig steeds meer wetenschappelijk bewijs voor dat dit daadwerkelijk zo werkt. En ik leg vaak, als ik met mijn klanten bezig ben met een stuk in het familiesysteem duiken, het volgende uit, wat echt wel belangrijk is om je te beseffen. Is op het moment dat jouw moeder in de buik van haar moeder zit, dus jouw moeder is even het babytje, dan is, als je moeder 5 maanden oud is, zijn haar eierstokken zijn er en daar zitten ook al die eitjes in. En het interessante is, als jouw moeder dus als babytje in de buik van jouw oma zit, haar moeder, is het eitje waar jij uitgekomen bent, zit al in die buik van jouw oma. Dus eigenlijk heb jij in de vorm van een eitje, waar je ooit uit bent gekomen, ik ook, iedereen, heb jij al in de buik van je oma gezeten. En als we dan gaan kijken naar dat stuk, dat jij dus al dingen kan ervaren. En gelukkig nogmaals komt er steeds meer wetenschappelijk bewijs voor. Op het moment dat je eigenlijk nog maar een eicel bent. En dat je daar al dingen van overneemt. Omdat je zo enorm versmolten met elkaar bent. En dat is dus niet alleen op het moment dat jij als babytje in de buik van je moeder zit. Maar ook als jij een eitje bent, dus een meisje bent. En jongetjes komen ook uit een ei hoor. Sorry, ik moest even hard aan mezelf lachen. Maar als jij als meisje in de buik van je moeder zit, als eitje, dan krijg je dus ook al mee wat je oma heeft gevoeld en je oma heeft ervaren. Nou, daar wil ik het later in deze podcast verder uitgebreid op ingaan. Maar ik vind wel belangrijk dat je dat weet. Dat zo enorm allemaal met elkaar verstrengeld is. En vaak hebben we daar geen bewustzijn van. En ik vond eerlijk gezegd, toen ik 5 jaar geleden begon met opleidingen en familieopstellingen, vond ik het allemaal een beetje ver gezocht. Ik dacht, ja, dat zal wel. Een beetje spiri, wiri. Het zal allemaal wel. Gelukkig, blijf zeggen, komt er steeds meer wetenschappelijk bewijs voor dat dat zo is. En naarmate ik verder ging en meer opleidingen ging doen en nog meer opleidingen ging doen en nog meer opleidingen systeemswerk ging doen, toen kwam ik ook achter, ja, maar het klopt inderdaad. Nou, daar gaan we het straks verder over hebben. Wat ik hiermee wilde zeggen is dus, terug naar jou in die buik van je moeder, is als jij in die buik van je moeder zit, ja, dan zijn jullie eigenlijk één in die symbiose. En je voelt zowel de liefde van je moeder, maar je voelt ook haar pijn, ook haar stress, ook haar frustratie, ook haar angsten. En dat neem je dus over als kind. Je neemt dat aan. Want ja, je kan alleen, als een kind kan alleen maar alles aannemen. Die kan niet zeggen, nou, ik wil dit specifieke stukje van mijn moeder. Dat kan niet. Een kind neemt alles aan. Dus daar hoort ook al die onverwerkte pijn en al die angsten die ze heeft gehad terwijl ze zwanger was van jou. Of de angsten die oma heeft gehad toen ze zwanger was van jouw moeder, waar jij als eitje in zat. Die kunnen van invloed zijn op jouw leven. Nou, dat is één deel wat ik graag wil dat je dat snapt. En op het moment dat je wordt geboren, word je lichamelijk gescheiden van je moeder. Maar je bent nog steeds afhankelijk van haar. Zij is namelijk de enige die jij goed kent. Jij hebt 9 maanden in haar buik gezeten. En jij hebt daar, nou ja, gemerkt van, hé, dit is mijn moeder. Ik weet hoe ze beweegt. Ik weet hoe ze ruikt. Ik weet hoe haar hartslag is. Ik weet hoe haar ademhaling is. En jij wil alleen maar één ding. En dat is jouw moeder. En belangrijk om te weten is dat wat ik net vertelde van het moment dat je in haar buik zit, dat je nog geen ik-bewustzijn hebt. Dat is er nog steeds. Je hebt nog geen identiteit. En daar kunnen we ook over discussiëren. Maar je hebt nog geen ik-bewustzijn. Dat ga je nog ontwikkelen in je kindertijd. En op het moment dat jij een gezonde, natuurlijke symbiose hebt met je moeder, dan zul je ook merken dat, nou ja, je moeder er voor je is. Ze je geeft wat je nodig heeft, ingaat op je behoeften. En op het moment dat jij verdrietig bent, dat ze je troost. Dat ze je niet alleen laat liggen. Want ja, op het moment dat jij een babytje bent, ben jij 100% afhankelijk van je moeder. En dit, we noemen dat met een chic woord, een existentieel trauma. Dus op het moment dat jij als babytje moederziel alleen ligt en je wordt alleen gelaten, hè, omdat de huisarts zegt, zet hem maar in het weiland, ze stopt vanzelf wel met huilen, ze gaat vanzelf wel slapen. Op dat moment lig jij daar moederziel alleen, jij bent alleen gelaten en het enige wat zo'n babytje dan denkt is, ik ga dood. Want zonder mijn moeder ga ik dood, want ik ben afhankelijk van haar. Zij geeft mij melk. Zij geeft mij warmte. Als het koud weer is, zorgt ze dat ik niet verbrand in de zomer. Dat ze me afkoelt. Zij zorgt ervoor dat ik me fijn voel. Dat ik gezien word. Dat ik liefde krijg. Warmte krijg. En dat ik in alles wat ik nodig heb gezien word. Maar als zo'n babytje alleen ligt, ja, dan is het een beetje hetzelfde. Wat doen wij? Dit vind ik altijd een hele mooie vergelijking. Wat doen wij op het moment dat wij een vogeltje zien? Een babyvogeltje. Bijvoorbeeld, je zit lekker in de tuin en je ziet op de grond in één keer een babyvogeltje. En er is in de verste verte geen moedervogel te bekennen. Dan weet jij dat kleine hummeltje dat gaat dood. Want die kan helemaal nog niet overleven zonder zijn moeder. Babytjes ervaren dat precies hetzelfde. Wij weten, hé, wij zijn in de andere kamer, of hé, wij zitten binnen en jij staat buiten in het weiland. Maar zo'n kindje weet dat niet. Die ervaart het daadwerkelijk. Ik word alleen gelaten. Die ervaart het als een, ik kan hier aan doodgaan. Dus het is een existentieel trauma kan die daardoor van krijgen. Soms kun je zeggen, joh, is dat niet een beetje een groot woordtrauma? Ik heb er een artikel over op de website. Ik zeg, lees hem altijd eventjes. Een kind ervaart het zo dat hij daadwerkelijk denkt, hé, maar dit is heel onveilig. Dit is heel gevaarlijk. terug naar mijn verhaal. Ik neem heel eventjes een slokje thee. Terug naar je moeder, want je hebt je moeder dus nodig. Je hebt je moeder nodig als je in de buik zit, anders ga je dood. Maar je hebt je moeder ook nodig als je uit de buik komt. En hoe we dat noemen is, je gaat je hechten aan je moeder. En dit is belangrijk, want alleen wanneer je gehecht bent aan iemand, kan iemand jou in leven houden. Dus dit is een hele belangrijke om te houden. Alleen als je gehecht bent aan iemand, kan iemand jou in leven houden. Lichamelijk en emotioneel. Alleen het verschil is, lichamelijk, als je niet in leven wordt gehouden, ga je letterlijk dood. Emotioneel ga je niet letterlijk dood, maar wel emotioneel dood. En dat betekent dat je je gaat afsluiten, dat je overlevingsmechanismes gaat ontwikkelen. Gaan we het straks over hebben. Dus je hebt een moeder nodig waar je je als babytje aan kan hechten. Die er voor je is. Die je de veiligheid geeft. Die je een fijn gevoel geeft. Die ervoor zorgt dat jij voelt, hey, ik doe ertoe. Ik ben belangrijk voor haar. Ik krijg te eten. Ik krijg warmte. Ze laat me niet alleen achter in dat weiland. En als dat zo is, als je moeder je dat ook geeft. Hè, dus op het moment dat jouw moeder jou geeft wat je nodig hebt. Dus ze ziet je en ze kan het je ook geven. Dan hecht je je veilig aan je moeder. En een belangrijk detail is dat je moeder de eerste is waar de hechting mee ontstaat. Want jij zit immers in haar buik. De enige aan wie je je kan hechten is je moeder. En jij hebt je moeder daadwerkelijk nodig. En wat nou op het moment dat jij naar je moeder uitreikt en nou ja, je moeder kan het je niet geven. He, ze kan je niet geven wat je nodig hebt, omdat ze misschien er simpelweg niet is. Of omdat ze er misschien emotioneel niet is. Dat ze met haar hoofd er helemaal niet bij is, omdat er net iemand overleden is. Of omdat ze verdrietig is over het kindje wat voor jou overleden is. Of miskraam is gehad of doodgeboren is. Of omdat ze er met haar hoofd niet bij is. Omdat ze 3 banen heeft om alles als alleenstaande moeder alle ballen hoog te houden. Of denk even aan vroeger. Ik weet dat ze nog steeds zijn. Als jij een gezin van 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kinderen had, was moeder alleen maar bezig met regelen. Die had geen mogelijkheid om je emotioneel te zien. Die was alleen maar druk met zorgen en regelen. En dat iedereen letterlijk in leven bleef. Maar ook op het moment dat jouw moeder bijvoorbeeld moet zorgen voor haar partner die ziek is. Jouw vader of iemand anders. Of een van haar ouders. Of dat ze misschien te maken heeft met psychische problematiek. Misschien heeft ze wel last van narcistische wonden. Of heeft ze een andere persoonlijkheidsstoornis. Of heeft ze last van een depressie. Is ze emotioneel instabiel. Postnatale depressie. Wordt ze misschien mishandeld door je vader? Heeft ze een misbruikverleden? Maar het kan ook zijn dat je moeder je niet kan zien. Omdat ze eigenlijk zelf nooit gehecht is met haar moeder. Waardoor ze gewoon simpelweg niet weet hoe het moet. En dat is echt iets wat vroeger, en nog steeds hoor, heel veel voorkomt. Want ja, wat je niet kent, dat kun je ook niet nadoen. Je moet het wel geleerd hebben of later aangeleerd hebben. Maar wat je niet weet dat er is, dat kun je ook niet geven. Maar het kan ook zijn dat je moeder, dit rijtje is echt ellenlang. Ik zal hem even afronden. Het kan ook zijn dat je moeder het je niet kon geven omdat ze er letterlijk niet was. Dat ze letterlijk aan het werk was. Letterlijk in het ziekenhuis lag omdat ze ziek was. Letterlijk ergens anders was. Hè. In veel culturen zien we dat, niet in de westerse cultuur, maar dat de kinderen opgevoed worden door de oma's. Ja, dan is jouw moeder er zelf letterlijk niet. Maar het kan ook zijn bijvoorbeeld dat je moeder medicatie gebruikt waardoor ze er emotioneel niet bij is. En ik zeg altijd op het moment dat jouw moeder je niet kan geven wat je nodig had. Dus jij reikte als baby uit. Hé, mama, dit heb ik nodig. Of dat nou was een flesje, een schone luier of liefde, vastgehouden worden, geknuffeld worden. Voelen dat je er mag zijn. En ook daadwerkelijk gewenst en geliefd bent. En dat zie je in alle emotionele stukken zien. Het kan ook zijn dat je moeder super jong was. En zelf eigenlijk nog een kind was. Nou, er zijn allerlei redenen voor. Simpel gezegd zeg ik altijd, je moeder was er niet met haar hoofd bij. En daar kun je eigenlijk alle voorbeelden die ik net opgenoemd heb, kun je eronder scharen. Ze was er met haar hoofd niet bij. Letterlijk er met haar hoofd niet bij zijn. Hè, dus letterlijk afwezig. Of emotioneel afwezig. En wat er dan gebeurt is, als je moeder emotioneel afwezig is, ja, dan kun je je niet veilig hechten aan je moeder. En dat is ingewikkeld, want je leert je dus verbinden door je moeder, want zij is degene, de enige die jou dat kan leren. Hè, op dat stuk. Zij, je zit in haar buik. Maar als je moeder, ja, jou dat niet kan geven, dan ben je onveilig gehecht. En zul je dus merken dat je in het dagelijks leven last hebt om de verbinding met anderen aan te gaan. En als jij als kind, en dit is een soort van wetmatigheid, als jij als kind steeds uitreikt naar je moeder, en of dat nou letterlijk is omdat je honger hebt of omdat je emotioneel wat nodig hebt, maar je krijgt niet wat je nodig hebt, en dan heb ik niet over die PlayStation of dat poppenhuis, maar emotioneel, dan stop je op een gegeven moment met uitreiken. Dat is simpelweg wat er gebeurt. Je krijgt niet wat je nodig hebt. En wat er dan gebeurt is dat je als kind onbewust de schuld bij jezelf gaat zoeken. En je gaat op zoek dan naar een manier om te kunnen omgaan met hetgene wat je niet krijgt. En op die manier ontstaan overlevingsmechanismen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik neem nog even een slokje thee. Het is dus belangrijk, even resume, dat op het moment dat jij ergens tegenaan loopt in je huidige leven als volwassene, waarin je dus jezelf klein houdt, je vastloopt in relaties op persoonlijk vlak of professioneel vlak, je wordt ergens in tegengehouden, of die binding in relaties is lastig, ingewikkeld, relaties aan zich zijn lastig, dan zul je merken dat je onveilig gehecht bent. En John Bowlby, die heeft 4 hechtingstijlen. Die ga ik nu niet helemaal uitleggen. Misschien neem ik daar nog een keer een andere podcast over op. De veilige hechting, de gedesorganiseerde hechting, de afwerende hechting en de vermijdende hechting. En de eerste is veilig en de andere 3 zijn onveilig. En op het moment dat jouw moeder er letterlijk is, en er dus aan onze behoeften wordt voldaan, en dat onze gevoelens begrepen worden en welkom zijn, voelen we ons veilig. En wanneer dat consequent gebeurt, ontwikkelen we eigenlijk een vertrouwen dat als wij iets nodig hebben, dat wij dat ook krijgen. En dan wordt de wereld als een hele veilige plek ervaren. Want je weet gewoon, als ik iets nodig heb, en dan heb ik het nog steeds niet over die PlayStation, als ik iets emotioneel nodig heb, dan zijn de grote mensen er voor mij. Dan krijg ik wat ik nodig heb. En dan voel je je veilig in de wereld. Dit noemen we ook wel veilige hechting. En grote kans als jij dit luistert, dat jij niet veilig gehecht bent. Dat jij geleerd hebt dat wat ik nodig heb, krijg ik toch niet. Of wat ik nodig heb, krijg ik af en toe. He, als een moeder inconsequent is. Dus de ene keer kan ze het wel geven en de andere keer kan ze het niet geven. Dus je hebt geleerd, ik krijg het niet of ik krijg het af en toe, of ik krijg het op een voorwaardelijke manier. En een veilige hechting is super belangrijk voor je eigen waarde. Want wanneer jij gevoelens, wanneer je dus leert dat je gevoelens en je emoties er mogen zijn, er toe doen, leer je dat jij er toe doet. En dan leer je dus op een positieve manier over jezelf denken. Je krijgt positieve overtuigingen. Je leert dat je waardevol bent. Je leert dat je in jezelf gelooft. Dat je het goed doet. Dat je ertoe doet. En dus allerlei positieve overtuigingen. En die veilige basis heb je nodig om die wereld in te kunnen trekken. En alleen dan kun jij onafhankelijk functioneren. Want je weet, alles wat ik nodig heb, ja, dat zit in mij. Ik heb het niet nodig om bevestiging bij anderen te zoeken, want ik weet dat ik het goed doe. Of ik weet, waar ook, dus je moet niet denken dat je dan een narcistische persoonlijkheid ontwikkelt. Je ontwikkelt ook een gezonde zelfreflectie. En je weet gewoon, hè, alles zit in mij. Ik kan vertrouwen op mezelf. Het is veilig. Je bent er dus diep van binnen, als je veilig gehecht bent, van overtuigd dat je ertoe doet, dat je het kunt en dat je het waard bent. En het interessante is dat jij waarschijnlijk je herkende in het lijstje wat ik de allereerste keer opnoemde waar je last van hebt. He, dus als je last hebt van dat de klanten, de klanten die bij mij komen, dus de mensen die de podcast vaak luisteren, zijn mensen die hebben last van pleasen, die hebben last van schuldgevoel, die hebben last van het feit dat ze zich wegcijferen, dat ze zich aanpassen, dat ze ja zeggen in plaats van nee, of ze zitten in destructieve relaties. En ze maken zich in alle situaties druk over de mening van anderen. En ze zijn, in alle situaties zijn ze ook bezig met bevestiging zoeken in anderen. En in alle situaties zijn ze onveilig gehecht. En als jij je dus als babytje, we gaan even terug naar de basis, als babytje moet hechten aan de moederpersoon, dus degene die jou hier op de aarde heeft gezet, maar jouw moeder is emotioneel onbereikbaar door wat zij heeft meegemaakt of getraumatiseerd, het is precies hetzelfde, hecht jij je aan een persoon die geen onvoorwaardelijke liefde kan geven. En dat is ingewikkeld. Dus op het moment dat jij je hecht aan je getraumatiseerde, emotioneel onbereikbare moeder, dat is een hele belangrijke, dan hecht jij je aan een persoon die geen onvoorwaardelijke liefde kan geven. En op het moment dat dat zo is, dan zul je merken dat je je niet zo veilig in deze wereld voelt. En het interessante is wat ik net al vertelde, is dat baby's alles overnemen van hun moeder. Ze zien zichzelf eigenlijk in het spiegelbeeld van hun moeder, omdat hun moeder hun alles leert. En je neemt daardoor ook alles over, hè? Alles zit soort van verstrengeld in die symbiose. Dus je neemt ook haar pijn over. En daar verbind jij als het ware je conclusies aan. En dat is interessant, want daar ontstaan de overtuigingen over jezelf. Je hecht je dus onveilig, waardoor je, en dit is een onbewust proces, negatief over jezelf gaat denken. Want je bent ervan overtuigd dat je het niet goed doet. Want ja, het is jouw schuld dat mama niet reageert. Je hebt het gevoel, ja weet je, ik ben het niet waard. Het ligt allemaal aan mij. En als je op die manier over jezelf bent gaan denken, ja, dan is het compleet logisch dat je last hebt van pleasen, dat je het moeilijk vindt om grenzen te stellen, dat je het lastig vindt om te verbinden. Want je moeder was degene die dit had moeten leren. En we gaan haar niet de schuld geven, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar je hebt niet geleerd om te verbinden. En dan weet je altijd, hè, dat leer je al in een van de eerste dingen als je een systemische opleiding gaat doen, verbinden leer je van je moeder. En op het moment dat je het lastig vindt om te verbinden met jezelf bijvoorbeeld, met de ander, dan weet je, hey, dat zit in die moederwond. Want op het moment dat je veilig gehecht bent, heb je geleerd om te vertrouwen op jezelf en heb je die verbinding ook met jezelf. Nou, die moederwond is dus een verbonding die is ontstaan in de verbinding met je moeder. En ik heb dat in het begin gezegd, maar ik herhaal het nog even. Want heel erg vaak in het begin zegt dat je helemaal niks. Maar als je dit verhaal hebt gehoord, eigenlijk deze theorie, hebt gehoord, dan snap je hem beter. De moederwond is dus een verwonding die ontstaan is in de verbinding met je moeder. En die verwonding ontstaat omdat je moeder simpelweg niet in staat was om jou te geven wat je emotioneel nodig had. En als je moeder niet in staat is om je emotioneel te geven wat jij nodig hebt, dan noemen we dat een emotioneel onbeschikbare moeder. En een emotioneel afwezige moeder, een onbeschikbare moeder, is een getraumatiseerde moeder. Ik zei het net al. En heel veel mensen vinden dit echt super heftig als ik dat zeg. Ja, maar ja, mijn moeder heeft helemaal geen trauma. Die heeft geen oorlog meegemaakt. Die heeft geen misbruik meegemaakt. Nee, maar alle andere dingen die ik je heb verteld, daar zit waarschijnlijk wel een boxje wat je kan afvinken. En dan kom ik weer even terug naar de eitjes waar ik je net over vertelde. Jouw moeder, en zie dat maar even op papier. Onderaan aan het papier teken je even jezelf als poppetje. En boven jouw poppetje staan jouw vader en je moeder. En die staan een rij boven jou. En daarboven staan jouw opa en oma. boven je moeder staan de ouders, dus opa en oma van de moederskant. En boven vader staan de ouders van vader. Als we dan kijken naar de opa's en oma's, die hadden ook weer ouders. Die zijn ook allemaal een babytje geweest. Dus boven je grootouders staan je overgrootouders. En zo gaat dat maar door en door en door en door en door. En dan kom je dus bij wat Bethany Webster zegt van het boek Het Helen van de Moederwond. Is als we kijken naar de vrouw, dan hebben wij als vrouw het best wel heel pittig gehad in het verleden. Ik bedoel, stemrecht is nog helemaal niet zo heel erg lang. Volgens mij was dat 1911. Ik weet het niet zeker uit mijn hoofd. Dus hoe noem je dat? Vergeef het me als ik het niet helemaal goed zeg. Als we kijken naar de jaren heen. Als ik kijk naar ouders die geboren zijn begin 1900, 1920, 1930. Dat zijn allemaal ouders. Misschien zijn het je grootouders of misschien inmiddels al je overgrootouders. Maar ik heb klanten waarvan het de ouders zijn. En de vrouwen daar zijn opgegroeid in het stuk dat zij geen keus hadden. Je werd gewoon zwanger. De pastoor stond aan de deur te kloppen en hop, er kwam weer een baby. Niet van de pastoor overigens. En dat ging gewoon zo in die tijd. En pas nu zien we dat dat verschuift. Maar je kan dus voorstellen dat moeders, vrouwen, heel weinig invloed hadden op hun eigen leven. Uitzonderingen daar gelaten. En als we dan teruggaan naar het verhaal van die eitjes. Is het zo dat jij als eitje in de buik van je oma hebt gezeten. En dat jij dat dus allemaal ook mee hebt gekregen. De trauma's van oma. Die zijn op je moeder overgegaan en vervolgens weer op jou overgegaan. En het is dus logisch dat jouw moeder emotioneel afwezig was. Omdat zij zelf een getraumatiseerde moeder had. Omdat jouw oma niet het leven heeft kunnen leven wat zij daadwerkelijk wilde. Zij was waarschijnlijk al supergoed in aanpassen. Uitzonderingen daar gelaten. En dit is heel belangrijk, want zo zie je dus dat het van generatie op generatie gaat. En in die tijd was het gewoon zo, niet lullen, maar poetsen. Niet zeuren, niet zaniken. En als je je emoties laat zien, dan krijg je een tik met de mattenklopper. En dat betekent dat op het moment dat jouw moeder een kind krijgt, en dat ben jij, weet jouw moeder helemaal niet hoe het moet. Ze weet helemaal niet hoe ze je emotioneel moet zien. Ze weet helemaal niet wat ze moet doen. En soms kan ze het wel intuïtief voelen. Maar zeker door de druk van buitenaf zie je heel erg vaak dat ze dan niet doen wat ze van diep van binnen voelen. Maar toch maar luisteren naar de huisarts of naar hun eigen moeder of naar de nonnen. Of tegenwoordig naar het consultatiebureau. En dit is dus super belangrijk. Dat je dit realiseert. Want op deze manier wordt eigenlijk het cyclus van die verwonde moeders voortgezet van generatie op generatie op generatie. En dat klinkt super hard. Maar als jij jouw moederwond niet heelt, geef jij het ook door aan de volgende generatie. En dat is echt wel een hele belangrijk om je te realiseren als je kinderen hebt of als je kinderen wil. Is dat je dat niet door wil geven aan de volgende generatie. Het stopt pas op het moment dat er eigenlijk een vrouw opstaat die zich hier bewust van wordt, dit stuk heelt en het anders gaat doen. En dit vind ik echt een hele belangrijke dat je dat realiseert. Want op het moment dat jij onveilig gehecht bent, er een moederwond is, omdat je emotioneel niet gekregen hebt van je moeder wat je nodig had, simpelweg omdat zij het je niet kon geven, omdat zij ook een moederwond heeft, heb je hier dagelijks de effecten van in jouw leven. En om te gaan met die pijn die je toen ervaren hebt als babytje, waar je nu helemaal niks meer waarschijnlijk van kan herinneren, heb je overlevingsmechanismen ontwikkeld. Dus dat zijn manieren die je hebt ontwikkeld om de goedkeuring van anderen te krijgen die je van je moeder nooit hebt gekregen. Dus je probeert dus, even simpel gezegd, op een bepaalde manier gezien te worden door anderen. En dit gaat onbewust. Het is niet zo dat je denkt, joh, ik ga nou even lekker pleasen, want dan krijg ik tenminste de goedkeuring van anderen. Wat er wel gebeurt, is dat je dus die goedkeuring heel hard nodig hebt. Dus dat je die goedkeuring zo hard nodig hebt, die heb je nooit gekregen van je moeder. Niet op de manier die je nodig had. Misschien heeft ze je wel wat gegeven. En heel veel vrouwen zeggen ook, ja, maar ik heb helemaal geen slechte jeugd gehad. Dus hoe kan dit nou? Weet je, mijn ouders waren super lief. Ja, dat klopt. Maar was je moeder emotioneel beschikbaar? Kan dat met hoe zij is opgegroeid in haar gezin van herkomst? Ja, nee, eigenlijk niet. Nee, dan is zij waarschijnlijk ook een emotioneel afwezige moeder geweest. En daardoor heeft ze niet altijd ingesprongen op wat jij nodig had. Ze heeft altijd, voor alle ouders, geldt dit, altijd gedaan wat in haar vermogen lag. Maar dat betekent niet dat je altijd krijgt wat je nodig hebt. En dat betekent ook dat je soms iets krijgt wat je totaal niet nodig hebt. En dat je soms hetgene wat je wel nodig hebt, niet krijgt. En op het moment dat je niet krijgt wat je nodig hebt, dus je kan je niet hechten aan mama, want ja, weet je, of in ieder geval niet veilig hechten, je hecht je wel, maar je kan je niet veilig hechten aan mama, dan ga je dus mechanismen ontwikkelen om wel gezien te worden. En dat kan dus zijn dat je daardoor gaat pleasen. Want ja, dan hoor je ze zeggen, hey, ja, maar ja, hè, zij helpt altijd zo goed mee, Marieke helpt altijd zo goed mee, of ja, Tessa is altijd zo'n rustig kind, ja, daar heb je gewoon geen kind aan. Nee, een rustig kind is niet voor niks rustig. Dat hoort niet bij een kind. Er is iets, er zit iets achter dat rustige gedrag. Wat is het? Vaak is het zo dat je je aanpast. In de hoop, onbewust, dat je alsnog gezien wordt door je moeder. Dat je alsnog die erkenning krijgt. Maar die ga je niet krijgen. En wat je wel hebt gekregen zijn, ik noem ze onbewuste negatieve basisovertuigingen. Ook wel emotionele wonden noem ik ze. Die krijg je wel. En dat is dat je op een negatieve manier over jezelf bent gaan denken. En daardoor ontwikkel je dus patronen. En je zal dus merken dat je, als je pleased, als je perfectionistisch bent, als je zoekt naar de bevestiging van anderen, last hebt bijvoorbeeld van verlatingsangst, moeilijk vindt om grenzen te stellen, je makkelijk wegcijfert, aanpast, nou het hele rijtje, dat je dat gedrag bent gaan laten zien als reactie op de situatie. Het is een overlevingsmechanisme. En wanneer je niet meer wilt leven vanuit dat overlevingsmechanisme, is de eerste stap in het helingsproces, en die is echt super belangrijk, stop met hopen. En heel vaak zeggen klanten, ja, maar dat doe ik ook al helemaal niet meer. En dan gaan we samen aan. Zo is niet iets om te lachen. Maar het altijd zit een ironisch stuk in, want ik heb het namelijk zelf 100%. En ik denk wel 30 keer gezegd, nee hoor, ik hoop helemaal niet meer op goedkeuring van mijn moeder. En dat ik er toch weer achter kwam, het is toch zo, ik wilde toch weer die goedkeuring van mijn moeder. Dus dit is een proces. Je kan niet vandaag bedenken, joh, Diaan, thanks voor die toffe podcast. Ik stop met hopen en dan is het klaar. Ja, zo werkt het niet. Want elke keer weer zul je in je gedrag merken dat je toch onbewust weer iets doet waaronder de hoop zit om gezien te worden. En op het moment dat jij kan stoppen met hopen, dan zul je merken dat je de erkenning bij jezelf gaat vinden. En dat je je ouders kan laten zijn. Want je ouders zijn je ouders. En op het moment dat je je ouders, ja, we noemen dat systemisch je ouders aannemen als je ouders, maar je kan ook simpelweg zeggen je ouders laten zijn wie ze zijn, dan zul je merken dat je ook niks meer van ze verwacht. En dat is echt een hele belangrijke, want op het moment dat je iets blijft verwachten van je ouders, ja, dan blijf je hopen. En met blijven hopen gaat je probleem niet opgelost worden. Dus je moet stoppen met iets verwachten van je ouders. Ze kunnen je niet meer geven dan dat ze gedaan hebben en ze gaan je die goedkeuring ook niet geven. Ja maar, nee, geen ja maar. Ze gaan het je niet geven. En belangrijk is dat je, dat is de eerste stap. Ik neem nog even een slokje thee. Wat ik daarna zie, is dat je het niet alleen onbewust hoopt van je ouders, maar dat je het ook hoopt van anderen. Dus dat je blijft zoeken naar erkenning, naar liefde, naar begrip, naar gezien worden bij anderen. En dat is ook waar bijvoorbeeld perfectionisme vandaan komt, waar verlatingsangst vandaan komt, waar pleasen vandaan komt. Je bent zo onbewust bezig met hopen dat je die erkenning krijgt, dat je de liefde krijgt, dat je nu wel wordt gezien, dat je nu wel begrip krijgt. Ga je niet krijgen, kap daar maar mee. Klinkt super hard, maar je gaat het niet krijgen. De eerste keer dat iemand dat tegen mij zei, kon ik die persoon echt wel wurgen. Dus mocht je nu wat irritatie voelen, mag dat, is dat compleet logisch. Ik kan je wel zeggen, nu ik zelf dat proces doorlopen heb, dat het klopt. Want dit is nu steeds wat je doet. Je hoopt steeds om gezien te worden. En dat is ook waarom je in die overlevingsmechanismes komt. En jij mag het jezelf gaan geven. Of beter gezegd, je moet het jezelf gaan geven als jij dit stuk wil doorbreken. En hoe ik dit doe is via mijn eigen werkwijze. En mijn eigen werkwijze heeft 3 fasen. En stoppen met hopen zit ervoor. En dat ga ik je ook leren in die fase. En die fasen zijn als volgt. Die ga ik je even uitleggen. Want als jij die moederwond wil helen, zul je moeten snappen waarom je doet wat je doet. Dus je moet inzicht hebben. Vervolgens moet je het kunnen herkennen op het juiste moment. En dan pas kun je het veranderen. Dus als ik, dit is hoe ik het bij mezelf geheeld heb. En hoe ik hier dus al jaren met klanten mee werk. Is vanuit inzicht ga je naar herkennen, ga je naar veranderen. En ik zal even kort uitleggen per fase wat ik daar nou mee precies bedoel. Want als je mij niet kent of mijn werkwijze niet kent, dan denk je misschien, yo, dat klinkt een beetje wazig. Nou, eerst moet je dus stoppen met hopen. Maar dat gaat niet zomaar. Het is niet zomaar dat je denkt, oké, vanaf nu stop ik daarmee. Wat heb je daarvoor nodig? Als jij überhaupt iets in je leven wil kunnen veranderen, zul je moeten begrijpen waarom je doet wat je doet. En je moet dus kunnen begrijpen waarom je nu op je 40ste, 50ste, misschien wel 60ste of 30ste kan ook, vastloopt in patronen zoals pleasen, moeite hebben met grenzen aangeven, etc. En wat ik met mijn klanten doe is altijd kijken, oké, wat is nu je probleem? Wat is nu je allergrootste probleem? Waar komt dit vandaan? En welk effect hebben de situaties uit je jeugd, dat is dus je moederwond, maar dat zijn ook andere situaties, te maken met je huidige probleem? En we sporen dan die situaties op. En dus we gaan kijken welke overtuigingen heb je in die situaties over jezelf ontwikkeld. Die sporen we op. En die koppelen we aan het verleden. Dus je gaat snappen, door die hechting. Daarom ben ik op deze manier heb ik deze overtuiging ontwikkeld. Of, doordat ik eigenlijk steeds in een situatie terechtkwam. Omdat mijn ouders gescheiden waren. En ik mijn moeder als oudste dochter hielp eigenlijk als haar partner. Hebben we het over parentificatie. Heb ik ook een podcast over. Volgens mij is het nummer 93 uit mijn hoofd. Daardoor heb ik nu deze overtuiging. Daarom ben ik nu enorm aan het pleasen. Daarom zet ik mezelf steeds opzij. En dit is van essentieel belang. Want op het moment dat jij, mijn klanten noemen dat vaak, Diana, jij hebt een moeilijk psychologisch verhaal gewoon logisch en begrijpbaar gemaakt. Patronen doorbreken, je moederwond helen, is niet per se een mega ingewikkeld proces. Alleen moet je het wel snappen en moet je het begrijpelijk kunnen snappen en niet al die moeilijke boeken door moeten lezen om dit te kunnen helen. Je moet kunnen snappen waarom je doet wat je doet. En als je dat snapt, als we dat hebben kunnen uitpluizen, en ik doe dat bijvoorbeeld met mijn klant, als je het interessant vindt om dat te weten, gaan wij altijd kijken naar, oké, wat zijn je overtuigingen, je onbewuste overtuigingen, je overgenomen overtuigingen? Welke overlevingsmechanismes heb je daardoor ontwikkeld? Wat heeft je familiesysteem hiermee te maken? Dat is heel erg belangrijk. En wat hebben je gedachten hiermee te maken? En daardoor leer je jezelf eigenlijk kennen. Je leert je hele gebruiksaanwijzing schrijven. Want dat is altijd interessant. Als we een waterkoker kopen, dan krijg je daar een beschrijving bij. Terwijl je denkt, ja, het zijn 2 onderdelen, stekker erin, potje erop en klaar is Clara. Maar van onszelf weten we eigenlijk helemaal niet hoe we in elkaar zitten. We weten niet hoe we ons ontwikkeld hebben, waardoor we bepaald gedrag hebben gaan laten zien. En het is belangrijk dat je al die haakjes aan elkaar gaat maken. Nou, dat is in de inzichtfase. Vervolgens ga je naar de herkenningsfase. En op het moment dat jij precies weet, sorry, ik neem even 1 slokje thee. Op het moment dat jij precies weet, maar ik doe dit en ik doe dat. En het is logisch dat ik het doe. En ik kan het tot 1 geheel zien. Ga ik je mee helpen. Maar daar heb je eigenlijk nog helemaal niks aan die informatie. Dat is ook vaak wat klanten tegen mij zeggen. Ja, Diana, ik heb al zoveel psychologen gehad. Ik weet echt hoe het in elkaar zit. Ik vraag dan altijd liefdevol. Wat maakt dan dat je probleem nog niet opgelost is? Ja, ik weet niet wat ik ermee moet. Want in het dagelijks leven, ja, kan ik er niet zo heel erg veel mee. En op het moment dat jij weet hoe je in elkaar zit, zul je dus ook op de momenten dat jij in jouw patroon vastloopt, veroorzaakt door die moederwond, dat juiste moment moeten herkennen. En wat er nu heel erg vaak gebeurt, is dat je jezelf bijvoorbeeld opzij schuift. Dat je ja zegt in plaats van nee. Maar dat je dat niet herkent op dat moment. Misschien 5 minuten later, 3 uur later. Of als je 's avonds op bed ligt, dat je denkt, hé, verdikkie, heb ik het weer gedaan? Was niet de bedoeling. Je zult dus moeten gaan oefenen met het op het juiste moment herkennen. En dan merk ik ook, bij mij zit zelfliefde in de tweede fase, is dan zul je ook merken dat je minder lelijk over jezelf gaat praten. Want het is logisch dat je bepaalde dingen doet. Dus in het eerste deel merk je al dat je begrip voor jezelf gaat krijgen. Niet alleen voor jezelf, maar dat je ook veel zachter en milder wordt naar je ouders. Want zij hebben dit niet expres gedaan. Je moeder heeft het niet expres gedaan. Ongeacht wat er gebeurd is. Uitzonderingen daar gelaten. Maar de meeste moeders doen dit vanuit onvermogen. En je zal merken dat je in die zachtheid komt. En op het moment dat je in de zachtheid voor jezelf komt, ik heb er ook 10 basisregels voor, dus ik help je een klein handje, dan zul je ook merken dat je uit zelfverwijt komt. En als je uit zelfverwijt komt, dan kun je gewoon objectief naar een situatie kijken. Ik zeg altijd, alle situaties zijn leersituaties. Dus je hebt ze ook nodig om van A naar B te komen. Dus dat betekent dat op het moment dat jij te maken hebt met een moederwond, je echt nog wel in patronen gaat stappen als je die moederwond wil gaan helen. En dat is alleen maar goed, want dat zijn leersituaties waarin je steeds weer mag zien, oh hey, maar nu doe ik het weer, nu doe ik het weer. Tot het moment komt, dat is waar ik mijn klanten bij help, dat ze het op het moment kunnen gaan zien voordat ze in zo'n patroon stappen. Dus voordat je je opzij zet. En dan zul je ook merken, dan kom je in de derde fase veranderen, pas op het moment dat het logisch is hoe jij in elkaar zit en waarom je doet wat je doet en je kan het op het juiste moment herkennen, dan pas kun je het veranderen. En dan pas kun je een actieve keuze maken om het anders te doen. En veranderen start met andere keuzes maken dan de keuzes die je nu maakt. Het is heel simpel. Als je een situatie hebt waarin iemand vraagt, hey joh Marieke, kun jij nog eventjes dit voor mij wegbrengen vanavond? En dat jij normaal gesproken zegt, ja hoor, is goed. En dan vervolgens knettererg van jezelf baat, want je hebt er eigenlijk geen tijd voor en je eigen programma opzij schuift. Maar je op dat moment een andere keuze hebt leren maken door te zeggen, hey Tessa, het komt me niet zo uit. Dus het lukt niet. Dan ook stil zijn, niet uitleggen, ga ik je ook leren. En dan zul je merken, oh hey, dan krijg je een ander resultaat. Dus veranderen start met andere keuzes maken dan die je nu maakt. Maar dat kan alleen als je snapt hoe je zelf in elkaar zit. Waarom je doet wat je doet. En je het ook op het juiste moment kan herkennen. Want ja, je hebt niks aan andere keuzes maken als je het niet op het juiste moment doet. Dus dit is heel belangrijk. En je zal merken dat je daardoor die emotionele wonden, die overtuiging hoe je over jezelf bent gaan denken, door die moederwond, dat je die gaat veranderen. En dat je anders over jezelf gaat denken. En dat je jezelf heel simpel gezegd, misschien had ik hier de podcast mee kunnen beginnen, het hele van je moederwond is jezelf wezenlijk gaan zien. Jezelf de erkenning geven die je al die jaren zo graag van je moeder had willen krijgen. En die je dus, omdat je het niet hebt gekregen, bij anderen bent gaan zoeken. En als je wilt dat ik je daarmee help, dan doe ik dat met alle liefde. Want ik weet als geen ander hoe ingewikkeld dit stuk is. En ik weet ook als geen ander dat je dit stuk kan helen in jezelf. Je mag me altijd even contacten. Je kan op verschillende manieren hiermee aan de slag gaan. We zitten nu in april 2024, geen idee wanneer jij deze podcast luistert. In mei 2024 komt mijn cursus over emotioneel afwezige ouders uit. Ik zal de link er even bij zetten in de beschrijving. En ik zal er ook even bij zetten of het de wachtlijst is of niet. Is het nou al mei? Dan kan het heel goed zijn dat het de link is naar de cursus en dan kun je die bekijken. De meeste mensen die dit graag willen veranderen, die zullen merken, hé, maar weet je, ik wil hier echt intensief mee aan de slag. Ik wil dit echt veranderen. Weet dat als jij dit voelt van, hé, maar ik voel echt heel erg om dit te veranderen, mag je meedoen aan de cursus over emotioneel afwezige ouders. Maar je mag ook natuurlijk altijd even contact met me opnemen. Als je zegt, hé, ik wil 1-op-1 begeleid worden, of ik wil graag in je groepsprogramma, waar we dit stuk ook gaan aankijken. Dus weet dat daar mogelijkheden voor zijn om dit te helen. Dat hoeft niet op een, klinkt altijd wel aardig, maar spiriwiri manier. Dat kan heel erg vanuit jouw analytisch sterke vermogen. Vanuit het feit, ja, ik zeg altijd maar, hè, het is heel vervelend dat je gemakkelijk vastzit in je hoofd. Ik ken het heel erg goed. En het is ook je kracht, want je wil heel erg graag dingen begrijpen. En als je dingen begrijpt, en ik hoop dat dat in deze podcast duidelijk is geworden, hoe die moederwond nou ontstaat en waardoor het nu ontstaat en hoe dat allemaal precies gegaan is in jouw leven, dan zul je ook merken dat je dingen kan gaan veranderen. En daar help ik je dus met alle liefde mee in de online cursus of met 1-op-1 begeleiding. Je bent van harte welkom. De linken vind je allemaal in de beschrijving. Mocht je vragen hebben, mocht je iets willen weten, mag je me altijd een DM via Instagram sturen. Je vindt mij onder Diana-Arkveld. Of je mag me even mailen. En dan dank ik je voor het luisteren. Ik had al gezegd, dit wordt een lange podcast. Zeker zo lang als normaal. Maar ik hoop echt dat die heel helpend voor je is geweest. Dat je er veel uitgehaald hebt. En heel graag tot de volgende aflevering. Hey, thanks weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou interessant gevonden hebben, deel deze dan alsjeblieft op je social media en tag mij, @Diana_Arkveld. Ik zal je bericht daarna reposten op mijn pagina. Je helpt me enorm als je dit doet in mijn missie, want mijn missie is om zoveel mogelijk vrouwen te leren dat jezelf zijn en blijven helemaal niet zo moeilijk is, als je maar weet hoe het moet. Daarom zou het me dus ook super helpen als jij mijn podcast beoordeelt door een review achter te laten of een aantal sterren aan te klikken. Want hoe meer reviews ik heb, hoe beter mijn podcast wordt gevonden en hoe meer vrouwen ik hiermee kan helpen. Super bedankt alvast. En wil je meer weten, wil je mij persoonlijk spreken, zoek mij dan eventjes op Instagram, Diana_Arkveld. Je krijgt altijd een berichtje van me terug. Je kan me ook vinden op www.deauthentiekevrouw.nl. Super bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.